VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Ja, een hele goede morgen. Ja, en nogmaals, we zijn nog steeds op pad. OVT is nog steeds op weg naar de mensheid toe. En vanochtend zijn we zomaar in een plek, ja, misschien wel de meest historische plek in Nederland, als het gaat om de enige Nederlandse eigen revolutie uit de patriottentijd, zoals dat heet. En want hier namelijk op 28 juni 1787 gebeurde iets verschrikkelijks. Nou ja, wat gebeurde er precies? Mart Rutjes, historicus, kenner van de patriottentijd, staat naast me. Mart, wat gebeurde hier precies?
Op deze plek werd Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, tegengehouden door de patriotten. Ze was op weg naar Den Haag en ze werd hier tegengehouden.
Ja, ja, en er gebeurde dat, als ik het goed heb, een eindje verder. Bij de Vlist of zo, een plekje een kilometer of 6 hier vandaan. En dat hier, want dat moet ik toch nog even zeggen, we staan bij een oude boerderij. Ja, met een enorme boerderij. Met eindelijk achter een soort varkensschuur staan we tegen aangedrukt. Zonnetje in ons gezicht. Deze boerderij, dat is ook de plek waar ze werd vastgezet. Hè? Want waarom werd ze eindelijk vastgezet? Ze werd vastgezet door de revolutie, want ze wilde iets doen wat de revolutie niet wilde.
Dat klopt. Ze is hier inderdaad een paar kilometer verderop tegengehouden. Vervolgens hier naar deze boerderij gebracht. Want hier zat het Goudse Vrijkorps van de patriotten. En die hebben haar de doorgang naar Den Haag versperd. Zij wilden naar Den Haag om daar de Staten van Holland over te halen. Om stadhouder Willem V weer terug te halen naar Holland.
Want even voor de helderheid, dat was haar man. En die zat een beetje angstig ergens in Nijmegen op betere tijden te wachten. Die nam zelf geen initiatief.
Nee, die wilde afwachten eigenlijk tot die geroepen zou worden door de Staten van Holland. Het was zijn eer te na om daar zelf naartoe te gaan. Dus besloten werd dat zijn vrouw die kant op zou gaan om te proberen de orangistische minderheid over te halen om wat daadkrachtiger te zijn.
Een beetje oranje gewoonte geworden, hè? Om de dames de dingen uit het vuur te laten slepen. Denk aan Willem en Maxima.
Nou, in ieder geval, in dit geval was het inderdaad zo dat Wilhelmina wat, wat actievere houding had dan haar man. Dat kunnen we wel zeggen.
En het meest idiote van alles is, we staan hier bij die boerderij, zonnetje, we zijn dit hele dorpje eigenlijk als het ware doorgelopen, een keer of 6 vanochtend toen we hier stonden. Nergens ook maar één gedenkteken van enige betekenis dat hier Wilhelmina werd gearresteerd, vastgehouden en dat hier onze revolutie begon. Zouden ze zich er een beetje voor schamen?
Nou, Nederland heeft een beetje een gekke verhouding tot die revolutie. En ja, het is heel lang zo geweest dat men er liever niet al te veel over nadacht wat er gebeurd is aan het eind van de 18e en de vroege 19e eeuw. En het gebrek aan herdenkingsmonumenten hier is daar wel een goed voorbeeld van.
Goed, Laura, het woord is aan jou.
Ja, welkom bij OVT op locatie, want het is nog steeds de maand van de geschiedenis met het thema opstand en daarom zitten wij vandaag in Hekendorp, voorheen dus bekend als, of nog steeds beter bekend als, Goejan Verwellesluis. En nog specifieker zitten we in De Boezem, het dorpsverenigingsgebouw waar lekker gesjoeld en gebingo'd en vergaderd wordt. Oudere gym was er ook, hoorde ik. En we gaan vandaag uitgebreider praten over de strijd van de patriotten tegen de orangisten met Mart Rutjes straks. Maar ook zoomen we in op de mannen van de nachtmacht. Van de nachtwacht in het tweede uur. Wie waren zij? En verder onder andere aandacht voor de Nouveau Riche van de Gouden Eeuw, de Marokkaanse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Brexit en de Ierse grens. De muziek is vandaag van Jan Rot.
Stel, ik heb een hamer elke morgen, hamer elke avond, het hele jaar door. Ik hamer op onrecht. Ik hamer op gelijkheid, ik hamer op lieve leed voor alle Nederlanders. Oh, het hele jaar.
OVT, maand van de geschiedenis.
Ja, Jan, goedemorgen. Jan, dank je wel alvast. Jan, was jij zelf, je bent een beetje van de generatie ergens geboren in de jaren 50. Was jij ook een protestmens in de jaren 60? Of nog net te jong?
Nee, ja, nee, ik vond dat toen allemaal al mooi. Van Bob Dylan en Pete Seeger en Woody Guthrie. Ik was daar heel vroeg bij.
Goed, daar gaan we straks allemaal nog meer van horen.
Ja, het was gisteravond groot nieuws. Oud-premier en partijleider van de PvdA, Wim Kok, is gisteren op 80-jarige leeftijd overleden. De man van de vakbond, de premier van twee paarse kabinetten en de man die vond dat de partij haar ideologische veren moest afschudden. Hij is niet meer.
Ja, en wat betekent dat voor, of wat heeft hij betekend voor zijn land, voor zijn partij en de vakbond? En wat is eigenlijk de erfenis van Wim Kok? Daarover gaan we praten met historicus Piet de Rooij, schrijver van een portret over Wim Kok, wat hij samen met Henk de Velde, ook een historicus, maakte, kenner van de sociaaldemocratie en, als ik me niet vergis, een van de laatste sociaaldemocraten in hart en nieren op de vaderlandse bodem. Piet, dat klopt toch? Oké, Piet.
Wat moet ik hier zeggen?
Wie zwijgt stemt toe. Wie zwijgt stemt toe. Piet, we belden je gisteren, of ik belde je gisteravond, een schok?
Ja. Ja, ik had dit absoluut niet verwacht. Ik heb hem nog een tijdje geleden gesproken en toen ging het goed. Maar vooral de laatste tijd, ook gezien zijn leeftijd, was het kwakkelen.
En hebben jullie het meegekregen, de andere gasten aan kafel, Jort Kelder?
Ja, bij de redactie van Buitenhof ontstond natuurlijk enige paniek. Wat nu? Welke gast? Dus ik weet niet wie er zit straks.
Jij zei af.
Nee, ik ben geen presentator vandaag, volgende week.
Oké. Okay. Ja. Goed. Goed.
Maar... Ja. Piet de Rooij, wie is er nou heen gegaan eigenlijk? Een groot staatsman, een premier of een groot partijleider of een groot vakbondsman?
Nou, misschien moet je daar niet tussen kiezen, maar zit het vooral in de combinatie. Het was dus iemand die echt tot in iedere vezel doortrokken was van een soort verantwoordelijkheidsgevoel. En dat verantwoordelijkheidsgevoel beperkte zich niet tot één segment in de Nederlandse samenleving. Maar hij... was echt bevlogen door het idee dat hij een soort verantwoordelijkheid had om Nederland als geheel een stuk verder te helpen. En dat in buitengewoon moeilijke tijden, want dat vergeten we wel eens. Maar eigenlijk begon in de jaren 60 een vrij dramatische transformatie van die hele Nederlandse samenleving. Van een verzuilde industriële maatschappij naar een maatschappij die zeer individualistisch was geworden en omgeschakeld was naar een dienstensamenleving. Ja. Dat is een hele diepgaande transformatie en die heeft hij in verschillende functies eigenlijk begeleid.
Ja,
en
het is voor een deel gestuurd. Ook wel weer leuk dat als Nederland het echt moeilijk heeft, is er altijd een socialist om het land uit de modder te helpen. Hè? Dat geldt voor het Koningshuis en dat geldt voor het land. Maar Piet, we komen er dadelijk nog wel op. Eerst even nog iets anders. Ik zei al, jullie hebben een boek gemaakt, hè, dat jij en de mediahistoricus, Met Kok heet het geloof ik.
Ja.
En jullie waren ook werkelijk met Kok. Gingen elke week met Kok op zijn werkkamer ergens in het land praten. Hoe was hij van dichtbij?
Nou, in het begin...
Nou, dat kan toch niet zo lang duren om daar een antwoord op te geven?
Nee. In het begin was hij vrij afhoudend. Voor een deel was dat een soort gebruikelijke schuchterheid. Hij voelde er niet veel voor om als persoon in het middenpunt van de belangstelling te staan. Dus hij had het erg graag over de zaken, over dingen, over hoe het ging met de economie in het land, et cetera, et cetera. En dat, daar wou hij eigenlijk de interviews die wij met hem hielden toe beperken. En pas heel geleidelijk aan begon hij ons een beetje, ik denk, te vertrouwen en begon iets meer los te laten. Maar nog steeds was het een zeer terughoudende man die het liefst over zaken had en niet over zichzelf.
Maar Bram Peper noemde hem gisteren, geloof ik, zelfs vrij humeurig. Iemand die niet veel sfeer
bracht. Dat hebben wij niet meegemaakt, omdat de humeurigheid...
Ik zou bij Bram Peper ook humeurig worden als je om me heen zat.
Die humeurigheid was natuurlijk ook heel sterk ingegeven door het feit dat die man zich absoluut... ik zou bijna zeggen, lepblazers heeft gewerkt. Die man was echt jarenlang achter elkaar doodmoe van al het werk wat hij op zich had genomen en wat hij voor zijn kies kreeg. En dat geeft een soort diepe fundamentele moeheid, waardoor je ook buitengewoon weinig geduld hebt met geneuzel.
Ja,
Piet, en dat kwam wel eens naar voren,
Even nog dit, want nog even terug naar het moment dat jullie daar... want ik probeer me dat voor te stellen. Je zit als twee brave historici bij de voormalig premier van het land.
Zo braaf waren we niet, maar ga verder.
Dat is een ander verhaal.
Excuses. Je schrijft in je inleiding dat Kok onbewegelijk die uren doorbrengt. Ja. Bijna zonder een spier te vertrekken. En jullie gaan steeds meer heen en weer schuiven op jullie stoeltjes. Ja. Hoezo?
Nou ja, we zaten daar dus aan een soort ovale tafel. En je ziet dus dat Kok jarenlang gewend was eindeloze vergaderingen gewoon uit te zitten. Gewoon puur fysiek. Dus hij zat op die stoel en keek ons aan, wacht op een vraag. gaf dan een college, als het ware, in plaats van een antwoord... over de kwestie die we hadden aangeroerd. En ja, god, na een uurtje hadden wij wel iets van... we gaan eens verzitten of kopje thee zou ook wel aardig zijn. Maar hij zat daar dus echt onbewogen. En dat, daar zag je dus ingesleten in zijn fysiek... de jarenlange ervaring om aan vergadertafels te zitten... en zich nooit te verspreken en altijd complete volzinnen te spreken.
En daar werd je toch een beetje nerveus van, waarschijnlijk?
Ja, er waren momenten dat ik dacht... wat zal ik zeggen? Kunt eens over iets gewoons hebben, zal ik maar zeggen.
Goed, we gaan niet zijn hele biografie doen. Dat is onmogelijk in de tijd die we hebben. Belangrijk om te weten, zoon van een timmerman uit Bergambacht... uit de rode familie met alles erop en eraan. Alles wat erbij hoort, de hele zuil, de vakbond, de VARA-gids, ga zo maar door.
Ja.
En niet onbelangrijk, kwam ik bij jullie tegen. Geboren in 1938,
ja.
Op de dag dat, ja, mind you, Chamberlain...
Tsjechoslowakije weer gaf aan Duitsland.
Dankjewel. Ja. En zijn moeder was daar zo van onder de indruk, de moeder van Kok, dat hij had... overwogen om hem naar Chamberlain te noemen.
Ja.
Dan hadden we toch een Kok nooit als premier gehad... als hij Neville Kok had geheten, of wel?
Dat is vrij onwaarschijnlijk.
Nu zaten we fragmenten te zoeken... en het is best moeilijk om van Kok een eenduidig fijn fragment te vinden. Maar je had het er net al over. Die man die zei altijd iets wat functioneel was. Dat werkt niet per se lekker in fragmenten. We hebben er twee gevonden. En de eerste is zijn allebei uit zijn vakbondstijd. We gaan nu even naar de eerste luisteren.
We zijn hier vandaag gekomen... met vele duizenden vakbondsleden... om te demonstreren... te demonstreren voor werkgelegenheid. Te demonstreren voor werk, voor iedereen die dat wil en die dat kan.
Ja, dit was de eerste. Hier klinkt nog echt een bevlogen vakbondsman.
Nee. Piet, hou het even vast.
We gaan naar het volgende fragment.
Stakingen die gaan door op dit ogenblik zoals ze lopen... en zoals ze vanmorgen weer zijn aangekondigd. Pas wanneer we een soort basisovereenkomst, ook over andere belangrijke zaken... winst, werk, controle op investeringen, initiële arbeidsvoorwaardenverbetering hebben bereikt... dan zullen de resultaten daarvan aan de stakers worden voorgelegd. En dan is de vraag aan hun of ze bereid zijn de stakingen op grond van het resultaat te beëindigen.
Ja, wij dachten in het eerste klinkt nog een bevlogen vakbondsman... met een beetje een opzwepende toon. In de tweede horen we al de Kok die we kennen. Een beetje die saaie Kok-cadans...
Nou, ja. Rustig.
Laten we
nou, niet meteen saai noemen, maar...
Nee,
sober.
Bij dat eerste fragment hoor je dus iemand die zich als het ware een beetje opdraait. Hij wil zich namelijk in een zaal, een vrij grote ruimte, wil zich verstaanbaar maken. Maar toen hij zelf dit fragment nog eens terughoorde... vond hij dat hij veel te hard praatte. En schaamde hij zich een beetje voor het lawaai wat hij maakte. Dus,
het paste niet bij.
Het was natuurlijk geen man voor het grote retorische gebaar... of het grote retorische geluid.
Geen man voor het sinaasappelkistje?
Nee, absoluut niet. Nee.
Goed, nou kennen we natuurlijk allemaal. We kunnen ook nogmaals niet de hele Kok gaan doen... maar toch een paar dingen moeten we even noemen. Natuurlijk dat belangrijke moment in 1995... die toespraak tot de PvdA-congres, geloof ik... of bij een PvdA-gelegenheid... waarin die zegt, het wordt tijd dat we onze ideologische veren afschudden. Jij zit nee te schudden?
Nee, het was bij...
de Den Uyl-lezing in de Rode Hoed.
Ja. Dankjewel. Goed, ja. Den Uyl-lezing in de Rode Hoed. Dat is nog een mooi symbolisch moment. Hè? Bij de Den Uyl-lezing roepen dat je de rode veren moet afschudden.
Ja.
Piet, een man uit een rood nest in hart en nieren die draai maakt. Kun jij mij dat uitleggen?
Ja, het was geen draai.
Nou, voor ons gevoel van Nederland wel. Leg eens uit waarom het geen draai was dan.
Het was geen draai, omdat je goed moet snappen... wat hier de term ideologie betekent. De term ideologie stond in de sociaaldemocratie van die periode... eigenlijk voor een soort romantisch en nostalgisch terugverlangen... naar het wilde verleden van de sociaaldemocratie. En dat was de periode dat niet alleen Troelstra was al een bedenkelijke reformist... maar Domela, dat was ongeveer het ideaaltypische politiek bedrijven van links.
In 1995? Waren er toen nog mensen die...
Kijk maar naar de artikelen die en het onderzoek... wat op die in die periode op de universiteiten werd gedaan. Dat was echt
dus Kok had het eindelijk tegen de universiteiten... niet tegen zijn medekameraden?
Nou ja, dat gevoel, die nostalgie, was nogal diep geworteld in de partij. En had vorm vorm gekregen in het verkiezingsprogramma van 1977... wat echt uitzinnig was in een groot aantal opzichten. Bijvoorbeeld dat de partijen naar zou streven dat persoonlijke schaamtegevoelens zouden verdwijnen. Welke politieke partijen zou dat nou in vredesnaam met gezonde ogen opschrijven? En daar wou hij vanaf. Omdat dat eigenlijk politiek gesproken tot twee dingen leidde. In de eerste plaats dat bijna elke verandering op sociaal-economisch terrein zou worden tegengehouden. Want het was iets anders dan vroeger. En het tweede was dat daardoor vernieuwing in de partij onmogelijk was. Hij wou die partij veranderen, hij wou die partij transformeren naar een partij die de tijd begreep en bovendien zorgde voor werk. En in dat opzicht bedoelde hij met dat afschudden van de ideologische sferen, overigens een term die door Nelly Kroes bedacht is.
Pardon?
Ja.
Juist.
De toespraak is geschreven voor een groot deel door Bram Peper. En die was in die periode samen met Nelly Kroes. En die heeft, kortom...
Nou profiteren we ervan dat een historicus aan tafel
Het is het VVD-geluid wat hier ernstig Wim Kok is nagedragen.
Ja. Nee, maar zo is het ook altijd geïnterpreteerd. Ja. Dit was in zekere zin ook de uitverkoop van het gedachtegoed en de aanvaarding van...
Nee, maar het was de uitverkoop van romantiek die het land nergens bracht.
Maar goed, het kon ook ertoe leiden dat je meer met het bedrijfsleven kon gaan samenwerken, dat je de markt, et cetera,
dat
hele verhaal
zit aan vast. Ja, maar dat was al sinds het akkoord van Wassenaar in 82 gebeurd. Dus als de samenleving drastisch moet veranderen, dan betekent dat dat de economische groei toch door de bank genomen minimaal 2% moet liggen om gewoon de sociale lasten te kunnen betalen. En dat betekent dus ook dat er werk moest zijn om dit bedrag op te brengen. En dat heeft hij geregeld vanaf 82.
Dus je zegt, en de grote betekenis van Wim Kok is dat hij het land bij de tijd gebracht heeft, bij de realistisch gemaakt heeft. En zelfs socialisten realistisch heeft weten te maken.
Denk even aan de enorme schulden, niet alleen in Nederland. De rentelast toen hij zijn eerste paarse kabinet begon, was de grootste post op de begroting. Werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, was aanzienlijk. En dat heeft hij langzaam maar zeker weten om te buigen. Dat is in sterke mate zijn persoonlijke verdiensten geweest. En dat heeft ertoe geleid dat in internationaal verband gesproken werd over de Dutch Miracle. Ja, het ging weer enorm goed met Nederland.
Dit was ook het moment dat Kok kon uitleggen aan Clinton hoe het Pollen-model in elkaar zit.
Ja, zeker.
Nog twee korte dingetjes even. Jullie hebben het over de methode Kok in jullie boek.
Ja.
En bij die methode Kok hoort bijvoorbeeld dat Kok zou vinden dat je nooit met 6-0 moet willen winnen.
Nee, klopt.
Hoezo?
Omdat je dat op een gegeven moment op een onaangename wijze terugkrijgt.
Goed, dat is één. Twee is, als we nou Kok moeten een plek moeten geven. Je hebt het al een beetje gedaan. Heeft ons bij de tijd gebracht. Als we nou voor het gemak even tot de grote drie van de sociaaldemocratie van na de oorlog laten horen. Drees, Den Uyl en Kok. Als Martin Asscher nou een voorbeeld moet nemen aan een van de drie.
Lodewijk
Asscher. Zeg ik Maarten? Ja, Lodewijk Asscher.
Drees was natuurlijk zijn grote voorbeeld. Drees heeft het land wederopgebouwd en een begin gemaakt van de sociale zekerheid. En in dat opzicht heeft hij geprobeerd als minister van Financiën om dezelfde zuinigheid en vlijt te organiseren als Drees het had gedaan. En je kunt zeggen dat hij zich tot doel had gesteld om de ellende waar we langzaam maar zeker in de jaren 60 in waren vergeleden op te lossen. En in dat opzicht was het een wederopbouw van Nederland.
Ja,
dus hij leek heel erg op Drees. En Den Uyl had hij als persoon wel grote waardering voor, maar zag tegelijkertijd dat Den Uyl een aantal grote problemen voor zich uit had geschoven.
Ja. En nog heel even, want het woord integer viel ook vaak, en je hebt het nu over zuinigheid, maar hij heeft natuurlijk ook nog wel op het eind kritiek gekregen voor zijn commissariaten, voor ING.
Ja, zeker.
Is dat een smet op Kok, of is dat eigenlijk onvergelijkbaar?
Volgens mij moet je dat aan Jort Kelder vragen.
Nou, zijn commissariaten meepraten met de salarisverhogingen, dat heeft hem volgens mij enorm beschadigd.
Ja. Ja, dat is hem zwaar aangerekend.
Maar daar stinken ze allemaal in. Stinkt Balkin en stinken natuurlijk al die oud-politici in. Weijers staat voorop zelfs. Maar goed, het is een andere partij.
Goed.
En voor een deel komt dat omdat er natuurlijk geen beleid is op het gebied van wat gebeurt er met de minister-president als hij aftreedt. Dan valt hij echt in een gat. En dan nemen ze bijna allemaal dit soort stappen.
Ja, het is een treurig eind waar ze voor komen te staan. Dus ook Mark Rutte, behalve als hij straks inderdaad een Europese carrière aan wit vast te knopen. Piet, bedankt. De vraag waaraan Lodewijk Asscher nou een voorbeeld moet nemen, heb je min of meer beantwoord door te vertellen hoe het met Kok zelf zat. Dank daarvoor. Maar dus hij moet eigenlijk een voorbeeld nemen aan Drees
En, hoe heet die, niet de Nijl, maar vooral Andrees.
Vooral Andrees, ja. Juist, hij had ook een beeld van Drees in de kamer gezet in het torentje. En dat was dus een dagelijkse aansporing voor hem.
Dank je. Hartelijk dank, Pieter Roy.
Terwijl ik wandel op de stille heide, na weidse luchten en groene weiden, denk ik als iemand hard voorbij rijdt. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Dit land is jouw land, dit land is mijn land. Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant, van het wijze oosten tot het wilde westen. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Ik zwerf en struikel en ren in rondjes langs Duitse bunkers en blanke duinen. Maar elke meter klinkt die stem blij. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Dit land is jouw land, dit land is mijn land. Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant. Van het wijze oosten tot het wilde westen. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Als de zon dan doorbreekt en ik blijf lopen tussen open velden en wuivend koren, en de nevel optrekt, laat een koor zich horen. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Ja, laat horen. Dit land is jouw land, dit land is mijn land. Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant. Van het wijze oosten tot het wilde westen. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Toen ik wat later weer in de Randstad angst en verdriet zag en al die ego's, sloot ik mijn ogen en zocht de echo. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Dit land is haar land, dit land is zijn land. Van de voet van Limburg tot de duin- en zeerand. Van het zoete Zeeland tot aan Nieuwe Schans. Dit land heeft plaats voor jou en mij. Ja. Dit land is jouw land, dit land is mijn land. Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant. Van het wijze oosten tot het wilde westen. Dit land heeft plaats. Kunnen bij de VPRO gaan we klappen? Dit land is jouw land, dit land is mijn land. Van de kop van Friesland tot Brabant. Van het wijze oosten tot het wilde westen. Dit land heeft plaats voor iedereen.
Dit is Jouw Land van Jan Rot en we horen je straks met nog een nummer. En dan is nu tijd om een sacraal moment in te lassen, want dit is heilige grond waar een revolutie begon en in de kiem gesmoord werd. Hoe dat precies zit, legt historicus Mart Rutjes straks uit. Maar we kunnen zeker niet heen om een groep verklede mensen die hier in de zaal zit. De luisteraar, u kunt niet, het niet zien, maar we zien nu Wilhelmina volgens mij met een hele grote krullenpruik op. Heeft u die zelf gemaakt?
Nee hoor, die heeft
een kunstenaar. Ah, nou, en een bontje heeft u om en een mooie roze lange jurk. Wat was, is er een casting geweest en u heeft hem gekregen, de rol?
Ja, ik heb de rol gekregen.
En waarom heeft u de rol gekregen?
Om Wilhelmina te spelen. Om op te komen voor mijn man.
Ja. Ah, dat kunt u goed. Ja. En wat is uw echte naam?
Annelies Groothuis.
Ja. Want jullie zijn theatergroep De Dotters uit Vlist.
Uit de Vlist. Een groep van de Vlistervrouwen.
Goed, ja. En wanneer spelen jullie het toneelstuk?
We hebben het in maart 5 keer gespeeld. En we gaan het nu nog in februari aan de overkant in Giezenburg spelen.
Ja. En wie dat weten wil, kan jullie vinden op sociale media of zo.
Niet eens, maar...
Niet eens.
Ja. In het plaatselijke krantje.
Ja. Ja. Goed. En nou even nog een vraag aan de historicus aan tafel. Bart Reutjes, als jij deze Wilhelmina ziet met die enorme bos, weet ik veel wat, zilveren kroontje op het hoofd. En lijkt ze een beetje, denk je?
Nou, ik vind het een prachtige uitvoering. Het is een hedendaagse vertaling van het origineel. Schitterend. Lijkt niet helemaal op de oorspronkelijke Wilhelmina op de gravures.
Het is knapper, hè?
Zeker. Ja. Zeker.
Ja, Mart, toen we net buiten stonden, bleven we bij Wilhelmina. Die was gearresteerd, een paar uurtjes vastgezet en teruggestuurd werd naar Nijmegen of welke kant dan ook op. In ieder geval, ze mocht niet naar Den Haag om te pleiten voor dat haar man weer aan de macht zou komen en dat Nederland weer het goede Nederland van de Oranjes zou worden. Hoe belangrijk is deze gebeurtenis geweest voor die eigen Nederlandse revolutie?
Vrij belangrijk. Want dit was het moment dat eigenlijk vervolgens door de orangisten is aangegrepen om propaganda te maken om de koning van Pruisen over te halen om een einde te maken aan die patriottenopstand. En dat is vervolgens gebeurd. Dus in 1787 was de strijd tussen de patriotten en orangisten echt op zijn hoogtepunt. De patriotten hadden al verschillende gewesten en steden in hun macht. Het was ook echt uitgelopen op een militair conflict. Dus Nederland heeft verkeerd op dat moment, zou je kunnen zeggen, een soort burgeroorlog. En ja, dit moment was eigenlijk het moment waarop het gekanteld is. Dus ja. De komst van de Pruisen heeft eigenlijk die patriotse revolutie helemaal gebroken.
Het duurt dan een jaar of 8, hè? Dan moeten de Fransen ons komen bevrijden omdat de revolutie hier plaatsvindt.
Ja, dus die patriotten die waren overmeesterd. De stadhouder was weer aan de macht gekomen. En heel veel patriotten die vluchten. Of naar Frankrijk bijvoorbeeld, zuidelijke Nederlanden. Een aantal bleven ook hier in Nederland achter. En die patriotten hebben de Fransen over weten te halen om Nederland binnen te vallen in 1795. En toen is er eigenlijk een tweede revolutiemoment gekomen. De zogeheten Bataafse revolutie. Ja. En toen zijn die patriotten, die zich nu Bataven noemden, zijn toen aan de macht gekomen.
Dus onze kern van onze eigen revolutie is dat we de Fransen zover krijgen dat ze ons komen helpen.
Ik zou het niet de kern willen noemen. Ik denk dat de kern is dat Nederland, net als Frankrijk, Amerika en heel veel andere Europese landen aan het eind van de 18e eeuw een revolutie heeft gehad.
Ja, en misschien moet je even kort, kort uitleggen. Wat dat was een soort burgerij die wilde dat het een beetje anders werd. Hè, dat zij ook wat te zeggen kregen. Vat ik het daarmee goed samen of is het nu te simpel?
Nou, die strijd, en dat is heel interessant, die begon eigenlijk als een strijd tussen staatsgezinden en oranjegezinden. Dus twee facties eigenlijk in die republiek die een strijd om de macht voerden. En in de loop van de jaren 80 komt daar inderdaad een democratisch element bij kijken. En dan zeggen een deel van die patriotten zeggen, nou, het gaat er niet alleen om dat welke elite nu aan de macht komt, maar die macht in de republiek die moet eigenlijk verbreed worden. Ja. Ze adopteren dan het beginsel van volkssoevereiniteit en zeggen op basis van dat beginsel volkssoevereiniteit zouden meer burgers in het land iets te zeggen moeten krijgen over de politiek.
Dus we moeten die patriotten toch een beetje dankbaar zijn, want hun grote bijdrage aan Nederland en aan de revolutie is dat ze eigenlijk zeggen en we gaan experimenteren met die democratie. Dat was helemaal nieuw, toch, op dat moment?
Ja, dat was vrijwel helemaal nieuw. En die patriotten die gebruiken een aantal al bestaande manieren om tot democratische beslissingen te komen. Maar er komen ook allerlei nieuwe vormen van democratie komen daarbij in de late 18e eeuw.
Maar voordat we daarop ingaan, even nog. De democratie had toen, net als nu, op een bepaalde manier ook al een slechte naam.
Ja, democratie werd eigenlijk ook in de late 18e eeuw nog steeds geassocieerd met de klassieke betekenis van daarvan. En dat was eigenlijk als synoniem aan chaos. Chaos en anarchie. Dus er werd gezegd, oké, natuurlijk, de burgerij zou het volk zou misschien ook wel een bepaalde stem moeten hebben. Maar dat moet altijd gebalanceerd worden. Dus je moet ook een monarchaal element hebben in je regering. Je moet een aristocratisch element hebben. Een echte democratie, dat levert alleen maar anarchie, chaos en uiteindelijk ook weer tyrannie op. Tyrannie van het volk. Dus het had een vrij slechte betekenis.
Ja, als je het zo achter elkaar zegt, denk je, goh, helemaal niet zulke onzin eigenlijk.
Nee, het interessante is dat die kritiek op de democratie eigenlijk nooit verstomd is. Ondanks dat we inmiddels al toch al een vrij lange tijd in een representatieve democratie leven. Maar een aantal van die kritieken op de democratie die er toen waren, die zijn er gewoon nog steeds.
Noem eens wat voorbeelden van waar ze toen tegenaan liepen en wat ze toen op een bepaalde manier oplosten. Wat nu nog zinvol is om over na te denken.
Nou, ik denk, één heel groot probleem was het representatieve karakter, het vertegenwoordigende karakter van democratie. Die betafelde natuurlijk ook wel in de gaten dat een directe democratie naar Athens voorbeeld, dat dat eigenlijk niet zou werken. Zeker niet op de schaal waarop zij het wilden gaan invoeren. Dus het idee was, ja, je kunt niet zelf gaan zitten regeren, je moet daar mensen voor kiezen. En dat leverde allerlei problemen op. Want hoe doe je dat? Wie mogen dat doen? Op wie moet je dan stemmen? Hoe moet je weten op wie je zou moeten stemmen? Vervolgens, wanneer mag je mensen op welke manier daarop afrekenen op wat ze doen? Nou ja, dat zijn vragen die toen speelden. En die denk ik voor een deel nog steeds spelen. En die Bataven hebben dat op verschillende manieren opgelost. Ik denk dat één heel belangrijk element is het idee van roulatie. Dus mensen mogen niet te lang aan de macht zijn. Ze moeten na een aantal jaar moeten ze weer plaatsmaken voor de volgende. Dus dat was heel belangrijk. Openheid, transparantie. Dus het idee was dat die volksvertegenwoordigers, ja, die moesten, de bevolking moest weten wat die mensen deden en wat ze zeiden. Dus de notulen van het parlement, het eerste Nederlandse parlement wat in 1796 is opgericht, die waren verkrijgbaar voor iedereen. Iedereen in de republiek kon die lezen.
Ja, en dingen als de afstand tussen burger en politiek, die probeerden zij ook waren ze bijvoorbeeld te begrijpen in hun taal? Of waren die klachten er toen ook al, of was dat nog helemaal niet aan de orde?
Die klachten waren er zeker. En daar probeerden ze ook wel wat aan te doen. Dus een interessant verschijnsel in de late 18e eeuw is dat die revolutionairen zeggen, nou ja, we moeten zoveel mogelijk in het goed begrijpelijk Nederlands proberen te doen. Dat lukte natuurlijk niet altijd. Maar je ziet dat ze dus een aantal termen die uit de oude republiek stamden, resolutieën, et cetera, dat die dus niet werden gekopieerd. Dus dat ze probeerden om in zo Nederlands mogelijk te zijn in hun hele begrippenapparaat.
Ja, en nu meen ik in jouw boek ook bijvoorbeeld tegen te komen dat deze politici werden geacht deugdzaam te zijn. Hard te werken, geen openlijke ambities te hebben. Dacht ik, tjee, dat is toch echt, dat zijn criteria die best wel weer eens van stal gehaald mogen worden.
Ja, nou, ik denk dat die criteria voor een deel nog steeds gelden. En die hadden die revolutionaire haalden die criteria ook uit een al heel langer bestaand vertoog over wat goede politici, wat goede bestuurders dienen te zijn. Inderdaad, je noemde ze al op, deugdzaamheid.
Wat is deugdzaamheid dan precies?
Deugdzaamheid was vooral dat ze dat bestuurders moesten altijd het algemeen belang voor hun eigen belang stellen. Ze moesten inderdaad niet corrupt zijn in die zin. Ze moesten inderdaad hard werken. Ze mochten niet al te veel ambitie tonen. Zeker geen persoonlijke ambitie.
Goed, je hebt die mensen een beetje bestudeerd, hè, in een boek. Als je nou de Nationale Vergadering van toen, want dat was het parlement, dat heette Nationale Vergadering, ja, vergelijkt met wat er nu zit. Wie is dan beter? Waar zou je het liefst tussen zitten?
Nee, ik zou natuurlijk het liefst tussen de Nationale Vergadering van 1796 zitten. Want als je jarenlang die notulen hebt gelezen, dan zou je toch ook wel eens willen weten hoe het er daar nou echt aan toe is gegaan. Dus daar had ik graag bij geweest. Maar ik denk dat er ook wel andere redenen zijn. Het spannende was natuurlijk dat het volledig nieuw was. Dus die parlementariërs moesten toch, ondanks dat ze al wel bestaande voorbeelden hadden uit het buitenland en een deel van die praktijken uit de Republiek meenamen, was het gewoon een heel nieuw experiment. Dus ze moesten echt uitvinden wat het was om volksvertegenwoordiger te zijn. Plus dat ze ook verantwoordelijk waren voor het ontwerp van een grondwet. Dus er werden op heel hoog intellectueel niveau werden er discussies gevoerd in die Nationale Vergadering. Sommige bijdragen van die volksvertegenwoordigers, ja, dat zijn gewoon schitterende vertogen over hoe politiek in elkaar zit of zou moeten zitten en waarom hoe de machtenscheiding in elkaar zou moeten steken. Dus ja, voor iemand die politieke ideeën interessant en belangrijk vindt zoals ik, ja, moet dat een fantastisch zijn om bij geweest te zijn.
Ja, je zou je nu vervelen in de Tweede Kamer.
Ja.
Maar tot slot, Die Bataafse revolutie, op een of andere manier redt hij het maar niet om in de geschiedenisboekjes echt een plek te krijgen in Nederland. Terwijl we, als ik jou zo hoor, min of meer alles aan te danken hebben in elk geval onze democratie. Gaat dat ooit nog veranderen? Gaan we ze nog gerecht doen?
Ik denk dat dat al deels veranderd is. De afgelopen 10, 20 jaar is er al veel meer aandacht voor gekomen. En ik zou me niks verbazen als dat zich doorzet, omdat we nu ook weer in tijden leven die misschien wat meer vraagt om reflectie op opstanden uit het verleden.
En wie er meer over wil lezen, kan natuurlijk jouw proefschrift lezen. En dat heet?
Door gelijkheid gegrepen.
Van Mart Rutjes. Hartelijk dank. En we gaan luisteren naar Jan Rot.
Stel je voor, de hemel toch bestaat alleen uit de lucht. Vrijheid van godsdienst, religie is een vlucht. Ja, stel je voor, wij mensen gaan voor hier en nu. Stel je voor, geen grenzen, geen volk of vaderland. Dan is er ook geen vijand, dan kan je hand in hand. Ja, stel je voor, wij mensen, vrolijk naast elkaar. Zweer jij bij realisme, nou dan sta je niet alleen. Maar hou mij vrij van cynisme, elke dromer is er één. Nou, stel je voor een wereld zonder bezit of geld, als arm en rijk gelijk zijn, is iedereen een held. Ja, stel je voor, wij mensen, als één groot gezin. Zweer jij bij realisme, nou, dan sta je niet alleen. Maar haal mij vrij van cynisme, elke dromer is er één.
Ja, we hebben het allemaal wel herkend, denk ik. Imagine, stel je voor. En de andere was This Land Is Your Land van Woody Guthrie?
Ja, ja zeker. Ja,
maar mag ik even zeggen, Jan, want de meeste mensen weten dat jij de Matthäus Passion geweldig vertaald hebt, hè, in het Nederlands. Maar dit gaat je ook lekker af.
Ja. Ja, ja, dank u wel.
Waar moet een goed protestlied volgens jou aan voldoen, eigenlijk?
Ik vind wel dat welk gezelschap je ook bent, dat een soort saamhorigheid moet. Piet Seeger, die was heel erg van dat meezingen. Die heeft dat ook echt geïntroduceerd. En die gaf dan ook altijd, deed hij de zin van tevoren. Dus dit land is jouw land. En dan, dit land is jouw, dit land is mijn land. Dit land, muzikaal was dat dan niet zo mooi, maar je kreeg een soort gevoel. Ik heb ook, omdat het nu over Wim Kok had, ik heb een keer op een PvdA-congres heb ik ook een soort nieuwe moed ingezongen. En met oude nummers ook.
Heeft niet zoveel geholpen, geloof ik. Heeft niet zoveel geholpen.
Ja, maar dat is zaad wat langzaam opkomt. En het mooiste voorbeeld, ja, dat is een lied uit de burgerbeweging met Martin Luther King van We Shall Overcome. En dat hebben we toen ook gezongen. Wij zijn overal. Wij zijn overal.
Dat lied, dat, wacht even, dat zong de PvdA toen.
Ja, wij zijn overal nog steeds.
Oké.
En we hebben ook de luisteraar laten stemmen over de vraag: wat is het beste Nederlandse protestlied? En daar kwam misschien niet geheel verrassend uit. Op 1, Welterusten, meneer de president, van Boudewijn de Groot. 2, Ben ik te min, van Armand. Ja. En 3, De lange weg, van Bots. Wat Jos volgens mij heel graag even wil zingen.
Nee, ik wil het zeker niet zingen. Maar kent iemand hier dat lied? Nou, dat is zo'n lied, zo'n strijdlied, wat je als je toen links was zong. De weg is lang en kent ook eenzaamheid, maar broeders, voert de strijd niet alleen. Want wie weet het dan niet dat kapitalisten nooit werkelijk zeggen waarom ze bestaan. Ze hebben de macht, die willen ze houden.
Nu,
rechtvaardigheid kennen ze alleen maar als waan.
Maar saamhorigheid raak je de mensen dan een beetje kwijt.
Ja.
Goed. We hebben in de tweede uur nog twee protestliederen van je te goed. Dankjewel, Jan Rot.
De column van John Jansen van Galen.
Het thema deze maand is dus opstand. Ik heb ooit één opstand meegemaakt. Het bouwvakkersoproer van juni 66. De avond tevoren hadden we met ons studentenclubje bier zitten drinken en liedjes van de Beatles te zingen. Toen een meisje binnenstormde dat de, ik mag wel zeggen, iconische zin uitsprak. Ze hebben een arbeider doodgeknuppeld op de Dam. Dat had moeten zijn in de Marnixstraat, maar die is te saai. Zoiets hoort te gebeuren op de Dam. Nou, ik daar meteen heen. Er waren al mensen bezig op het Nationaal Monument het woord moord te schilderen. En toen even na middernacht de Telegraaf op straat kwam met het bericht dat de bewuste arbeider Jan Weggelaar niet gedood zou zijn door politieknuppels, maar door een steun van zijn medebetogers, bouwvakkers, keerde de woede zich tegen die ochtendkrant die gelukkig vlakbij gevestigd was. Op naar de Telegraaf. Na een lange en onrustige nacht hoorde ik de volgende ochtend de communistische vakbondsleider Klaas Staphorst zijn leden oproepen tot staking en naar de werven te gaan. Maar een deel van hen marcheerde liever opnieuw naar het Telegraafgebouw om daar enorme rollen krantenpapier in de fik te steken en trams tot staan te brengen. Provo's voegden zich eenmaal opgestaan bij hen en toen had je de poppen helemaal aan het dansen. Het leek wel oorlog in de stad. Dikke rookwolken, van puin opgeworpen barricades. Ik zie mezelf nog in een volkomen leegte op het Damrak, tussen aan de ene kant de oprukkende politiekolonnen, aan de andere kant de stenen gooiende oproerkraaiers, in een telefooncel staan om mijn verslag door te bellen naar de redactie van het Algemeen Handelsblad. Amsterdam in oproer kwam er op de voorpagina boven te staan. En daarop belde een mevrouw uit Varsseveld die met angstige stem vroeg: ja, ik wil naar mijn zuster in Osdorp, kan dat wel? En toen drong het besef tot mij door dat het hele oproer zoals altijd in welgeteld drie straten woedde, terwijl daar buiten het leven gewoon doorging. Enfin, de burgemeester moest aftreden, de hoofdcommissaris werd ontslagen en Weggelaar bleek achteraf aan een hartaanval te zijn bezweken. De woede van hem en zijn medebouwvakkers was gewekt door het feit dat op hun vakantiegeld administratiekosten in mindering werden gebracht. Omdat zij als communisten wel lid waren van een vakbond, maar niet van een die van hogerhand als bona fide was erkend. En tegen die betutteling verzetten zich. En zo wil de legende dat communistische bouwvakkers begonnen zijn met de opstand tegen het gezag, of zoals H.J. Hofland het noemde, de decolonisatie van de burger. Maar zo is het helemaal niet. Want al drie jaar eerder was in Hollandse Veld in Drenthe een boerderij afgebrand. De boeren hadden die zelf aangestoken. Je was toen als boer namelijk verplicht lid van het zogenaamde landbouwschap, waaraan je jaarlijks een verplicht bedrag moest afdragen. En tegen die dwingelandij van hoge hand kwamen boeren in verzet door te weigeren hun afdracht te betalen, waarna uiteindelijk de overheid als schuldeiser hun boerderij in beslag nam en liet veilen. Maar eer het zover kon komen, joegen die boeren de rode haan er zelf in en onder het motto: ze zullen hem niet krijgen. Hoog laaiden de vlammen op tegen de donkere Drentse lucht. Daar begon de victorie van de Boerenpartij en van boer Hendrik Koekoek, om wie wij toen erg moesten lachen. Maar een feit is dat de opstand tegen gezag en orde niet begon bij links, zoals de mythe wil, maar bij rechts, bij vrije boeren.
Ja, John Jansen van Galen, bedankt. Het is goed om te weten dat hier, net als in China, de revolutie begon bij de boeren en niet bij de arbeiders. Goed.
Tegenwoordig maakt Quote jaarlijks de stand op. Wie zijn de 500 rijkste Nederlanders? Zo weten we dat Charlène de Carvalho Heineken met 12,5 miljard op 1 staat. En dat de koninklijke familie nog altijd in de top 10 verkeert. Maar wie waren de allerrijkste van de Republiek in de 17e en 18e eeuw? Kees Zandvliet, hoogleraar aan de UvA, zocht het uit in zijn boek De 500 rijkste van de Republiek. Samen met welgestelde watcher en oud-Quote-hoofdredacteur Jort Kelder is hij hier. Welkom beiden. Kees Zandvliet, we begrepen dat jij niet onder de allerrijkste bent opgegroeid, maar wel in een nabijheid.
Ja, dat klopt. Ik kom uit Wassenaar. Vroeger zei ik altijd, ik kom uit Wassenaar dorp.
Want dat is iets anders dan Wassenaar.
Nou ja, in Wassenaar had je altijd een vrij scherpe scheiding. Dat je aan de noordkant was het dorp en aan de zuidkant, dat was de Villawijk. Daar woonden de rijken, waar de mensen, veel mensen uit het dorp in een dienstje waren of nou ja, de tuin verzorgden, et cetera.
En hoe waren ze van dichtbij, die rijken?
Die rijken die waren voor mij in zekere zin altijd een beetje op een afstand. Maar mijn vader was bouwvakker. Dus die werkte regelmatig in de Villawijk om daar wat te metselen. En mijn vader vertelde dus van die anekdotes over hoe het daar was. Hij was daar niet bitter over, maar wel denk realistisch. Dus hij zei bijvoorbeeld zo'n, de mevrouw die zette dan de koffie buiten neer met de mededeling van, dat zullen jullie fijn vinden, dan kun je lekker snel weer doorwerken, de koffie koelt af. En voor mevrouw was het natuurlijk ook prettig dat die mensen met hun vuile schoenen dan niet de keuken binnenkwamen en de zaak bevuilden.
Nu even terug naar het boek De 500 Rijkste van de Republiek. Jort, herkende jij nog namen uit het boek van Kees? Dus is er nog overlap tussen die lijst van Kees en die van Quote?
Nou, ik herken heel veel namen, maar dat komt echt van mijn tijd na Quote, toen ik me in de adel ben gaan verdiepen. Want heel veel van die regenten uit die tijd zijn natuurlijk later, zeg in 19e eeuw, in de adelstand verheven, jonkheren geworden. Er zijn er heel weinig over. Je zou kunnen zeggen Six, misschien van Beuningen. Nou, het is niet eens een adellijke familie, maar toch al vooraanstaand toen. En ook Six, als je nou Six zegt, dat zit in een stichting. Dus het is eigenlijk allemaal geld dat gebaseerd is op die, vooral die 17e eeuw. De rijken, laat ik zeggen, het oude geld is niet erg in staat om het in stand te houden. Het is vooral fout gegaan natuurlijk na de Franse tijd, omdat het erfrecht werd veranderd. Want toen hebben we dat fatale stelsel gekregen, wat de Engelsen dus niet hebben, waardoor in Engeland krijgt gewoon de oudste zoon de boerderij van het kasteel. En bij ons wordt natuurlijk alles gesplitst. Nou, daarna hebben we de revolutie van Kok, Drees en Den Uyl gehad. Nou, en toen was het al klaar.
Ja, en nu.
En van de namen die er wel over zijn gebleven, wat hebben die dan goed gedaan?
Nou, om te beginnen, ze hebben het later natuurlijk al in stichtingen gehangen. Maar bijvoorbeeld, om nou de Sikhsen maar te noemen, die kennen we allemaal ook naar aanleiding van het recente boek dat uitgekomen is. En los van alle kunstschandalen die ook de ronde doen. Zij hebben natuurlijk hun collectie al vrij vroegtijdig, nadat ze al merkten dat ze allerlei stukken moesten verkopen om de zaak in stand te houden, hebben ze ondergebracht in één entiteit waar de andere familieleden niet met hun tengels aan kunnen zitten. Dus hoe hou je het vermogen bij elkaar? Het is natuurlijk bijna onmogelijk. Ik was van de week bij een van de nummer 2, denk ik, op jouw lijst.
Pardon, jij was bij de nummer 2
op de lijst. Ik was even bij Pim Benting voor een tv-programma dat ik aan het maken ben. Zeg maar de familie oudste van de Benting-familie, zeer vooraanstaand. In Engeland nog vooraanstaander dan hier. Ja, ze heette nog wel Benting van Schoonheten. En er is nog wel een huis, maar Schoonheten is er dus nog. Maar Pim woont gewoon aan de Amstel op een flatje. Dat klinkt niet extreem eenvoudig, maar het is toch anders dan een kasteel.
Zeker, ja. En Kees, als je een beeld zou moeten schetsen van de rijken uit die tijd, hè, die jij hebt genomen, wat voor types waren dat? Wat kenmerkten die mannen?
Nou ja, de ideale rijken van de 17e en 18e eeuw is man, is gereformeerd. En heeft een positie in zowel het stadsbestuur, het gewestelijk bestuur, als dat hij dus in zaken zit. Bijvoorbeeld bewindhebber is van de VOC en nog steeds in de handel. Wat je ziet is dat ze afnemend in de handel zitten en steeds meer in, zeg maar, bestuursposities.
Dus er was een innige band tussen politiek en geld?
Ja, en ik denk dat een heel erg groot verschil is met de rijken van nu. In die tijd is er een veel sterkere band tussen, zeg maar, macht en in de positie zijn om rijkdom te verwerven en te behouden.
Ja, je zegt dat nu, maar we hebben net dat drama met van Mark Rutte met de dividendbelasting achter de rug. Zei ik Mark Rutte?
Ja.
Oké, okay, Mark Rutte. Maar goed, waar ik naartoe wil is heel simpel. Je zegt dat nu, maar Mark Rutte, de dividendbelasting en de rijken bij hem op de stoep. We zagen allemaal dat busje vol met rijken op het Binnenhof voorbij komen.
Een ander soort rijken. Dat zijn dat zijn niet echte rijken, dat zijn managers. Dus dat zijn bazenvergroters. Die hebben wel geld, maar die komen niet op mijn quotelijstje voor of op zijn 17-eeuwslijstje. Nee hoor.
Maar
dus,
rijk.
Mark Rutte, dat zijn uitvoerders, dat zijn tweede mannen eigenlijk.
Hij praat met de verkeerde mensen, Mark Rutte.
Ja. Dat zijn de miljardenbedrijven die toen natuurlijk nog niet bestonden. Toen was er een familieconcern dat bestond. Ja, misschien de VOC zou je kunnen zeggen, met allemaal aandeelhouders erin, de bewindhebbers. Maar ik vind ook, Kees geeft een heel goed verschil inderdaad. Tegenwoordig hoeven ze het niet meer zo van die overheid te hebben. Is het een wereldje apart geworden eigenlijk, dat bedrijfsleven. Ik vind de geestigste altijd op jouw lijst, die kom ik vaak tegen. Het beroep bijvoorbeeld van belastinginner. Ja, daar hebben we nu 28.000 ambtenaren voor die elkaar tegenwerken met software. Maar toen hadden we gewoon de familie De Jonge van Ellemeet. Een nazaat zit nu in de Tweede Kamer voor GroenLinks. En daar werd je, als je dat goed deed, werd je daar heel rijk van. Ja. GroenLinks die overigens een tijdje nog voor 100% erfbelasting waren. Ik weet niet of dat in die tijd ook gold. Maar, ja.
Maar was er toen ook al wel een nouveau riche? Ik kan me voorstellen dat in die tijd ook gewoon...
Dat is dus het... kijk, ik geloof dat we altijd een beetje gebiologeerd zijn door de nouveau riche. Die vinden we interessant en spannend. Dus heel veel...
Omdat we het allemaal zelf kunnen worden misschien.
Ja, precies. Dat is onze hoop. Maar er is dus heel veel oud geld. Maar er is natuurlijk in de Republiek ook de kans... om rijk te worden, ook al ben je niet gereformeerd, dan kun je nog steeds als katholieke koopman of doopsgezinde koopman kun je rijk worden. Of je kunt, ik noem dat de buitenbocht nemen. Als je in dienst gaat van de VOC als soldaat of als klerk, dan heb je wel degelijk ook de kans om uiteindelijk opperhoofd in Japan te worden. En van de ladinglijsten uit Japan weten we dat 2/3 van de de belasting van de schepen, daar was particuliere handel. Dus zo'n opperhoofd kon snel rijk worden in Japan. Dus als je 2-3 jaar in Japan had gezeten, dan kon je rijk terugkomen.
En was dat typisch Nederlands, dat kon in onze republiek?
Nou, ik denk, we moeten een beetje uitkijken met alles te snel typisch Nederlands te noemen. Ik geloof wel dat het principe van gewetensvrijheid, hè, en dus de mogelijkheid dat je dus handelt als katholiek, als doopsgezind, et cetera, Lutheraan, als je hier naartoe komt, dat het wel voortdurend ook kansen biedt. We hadden het net over die patriottentijd. Je ziet dus ook in die tweede helft van de 18e eeuw dat bij degenen die zeg maar opponeren, daar zitten dus ook relatief veel Lutheranen, doopsgezinden, et cetera, bij, die als het ware in de 19e eeuw doorbreken, maar in de 18e eeuw al aan de deur staan te kloppen.
En tegenwoordig zijn we heel erg inderdaad gebiologeerd tot dat verschil tussen de nouveau riche en de echte rijk of de oude, de adel. En tegenwoordig zie je dat dan aan prachtige horloges of lelijke motorboten. Hoe was dat toen? Kon je dat toen ook al zien?
Ja, dat kon je zeker zien. We zijn trouwens een tijdje misleid omdat we dan zeiden van, nou, die mensen zijn in stemmig zwart gekleed. Met andere woorden, iedereen heeft hetzelfde zwarte pakje aan. Maar de echte rijken hadden duurdere zwarte pakjes. Hè? Dat kon je zien, die zeiden.
Moest je wel dichtbij zijn?
Of? Moest je wel dichterbij zijn.
Dikke Bikker, de zoon van Bikker.
Ja, dus je ziet al heel snel dat mensen rijk gekleurd gekleed gaan. Hè? Dus de Dikke Bikker is daar een uitgesproken voor.
Jullie zeggen dat hele dikke ventje wat in het Rijksmuseum hangt.
In het Rembrandt Rijksmuseum, ja.
Met een onderbroek van ongeveer formaat van...
Drost van Muiden, denk ik, die meteen in de slotgracht sprong toen de Fransen kwamen. Ja.
Maar het was dus wel te zien, maar misschien iets minder, iets subtieler.
Ja, maar die subtiliteit...
Kijk naar de huis aan de gracht.
Dat gaat snel weg. Er is een zekere neiging om in Nederland te zeggen dat die grachtenhuizen redelijk uniform zijn. Maar ze zijn niet zo uniform. Als je een huis hebt van 3 ramen breed, dan ben je minder voornaam dan iemand met 5 ramen breed.
Ja, of Trippenhuis, waar ze stiekem 2 huizen mochten, maar vast de gevelbreedte mocht niet zo breed zijn. Dus wat deed Tripfamilie, de kruidhandelaar, de wapenhandelaar, dus die plakte gewoon 2 huizen tegen elkaar aan en gooide ze een timpaantje overheen. Zodat is nu nog Academie van Wetenschappen. Zodat het heel... Zo leek het een stadspaleis.
Maar één vraagje tussendoor. Rijken van nu, die lijden niet aan obesitas. Ze kijken wel uit. Hoe was dat met de rijken toen?
Ja, dikker.
Maar er werd weinig gesport in die tijd.
Ja, maar dat was ook een teken van rijkdom, om dik te zijn.
Ja. En naast het idee dat de rijke Nederlanders een soort nijvere burgers waren, bestaat er ook het idee dat de rijke Nederlander altijd een Calvinistisch soort moreel onbehagen koesterde tegenover de eigen overvloed. Klopt dat of is dat een beeld wat niet helemaal klopt? Hoe denken jullie daarover?
Nou, ik denk dat dat toch wel heel sterk voorkomt uit het idee dat die republiek zo calvinistisch was. En mijn indruk is dat het toch nogal meeviel. Met dat gechargeerd gezegd zou je kunnen zeggen dat de rijken en zeker de bestuurders ervan uitgingen, de dominee bepaalt de mis. Of die spreekt in de kerk. Daar luisteren we een anderhalf uur naar. En daarna zijn wij weer aan de beurt. En laten we het, als het zo uitkomt, breed hangen. Dus je ziet een Amsterdamse burgemeester, bijvoorbeeld Cornelis de Graaf, die rijdt in een koets met vier paarden ervoor naar zijn buiten Soestdijk. Het latere paleis. En die laat daar een schilderij van maken. Dus die schaamt zich helemaal niet zo.
Dus het is niet zo, Jort, dat die rijken van nu kunnen zien hoe je om moet gaan met rijkdom op een nette, beschaafde manier naar de rijken van toen.
In alle eerlijkheid, rijkdom van tegenwoordig veel eerlijker dan toen. Kijk even naar de timmermanszoon van de week die de HEMA kocht. Heeft hij helemaal zelf verdiend en bij elkaar geregeld. Lees Kees een boek, want er staan zulke goede anekdotes. Alleen je het noemt de graaf, de familie, de burgemeester Valkenier, die dan om de graaf te fucken, zou je zeggen, even zijn belastingaanslag omhoog gooit. Ja, fantastisch.
Het is wel
17
euro. Het is wel 99 euro, hè? Dus voor wie is het geschreven?
Voor Jort.
Nou ja, kijk, dat is wel weer onrechtvaardig 17 eeuw. Ik heb hem namelijk gekregen, dank. Ja.
Hartelijk dank, Kees Zandvliet en Jort Kelder.